Vanavond in onze cursus Torah de parashat Vayishlach. Vayishlach, daar zit het werkwoord shalach in. Dat betekent zenden of sturen. Ook, u weet, alle nieuwtestamentische woorden zijn uiteindelijk ook in het Hebreeuws vertaald. Voor Hebreeuws sprekende gelovigen. De shaliach, dat is apostel. En dat ziet u hier in dit werkwoord. En hij zond. Nou, daar staat het. Parashat. Dat betekent dus, u weet dat nu intussen wel, dat dat schriftgedeelte begint met deze woorden. We gaan vanavond behandelen Genesis 32 vers 3 tot het slot van hoofdstuk 36. En dat gaat over het volgende. Jacob is heel bang om Esau te ontmoeten. Heeft dan zijn wonderlijke ontmoeting in Peniel. En dan de ontmoeting met Esau. Vervolgens horen we het verhaal over Dina en Sichem. Jacob die uiteindelijk in Bethel aankomt, terugkeert. Efrat, waar zijn vrouw Rachel sterft. De dood van Isaac. En tenslotte het nageslacht van Esau. Eerst hoofdstuk 32 tot 33 in deze eerste les. Het is wel merkwaardig dat Jacob Esau zo vreest. Je zou kunnen zeggen, dat is niet merkwaardig, want hij had er alle aanleiding toe. Hij had hem de eerstgeboorte zegen ontfutseld. En ook al was dat 20 jaar geleden, sommige mensen zijn als olifanten, zij vergeten nooit wat je hun als onrecht hebt aangedaan. Maar het merkwaardige is dat Jacob in die eerste twee versen Gods boden heeft gezien. Mahanaim noemt hij die plek. Twee legers, hij is zelf tot een leger geworden. Er is een heel leger van engelen bij hem. Je zou zeggen, als je zo'n leger hebt gezien van geestelijke hemelwezens, dan hoef je nergens meer bang voor te zijn. Dat zijn Gods boden. En nu, hetzelfde woord, stuurt hij zelf ook boden. Hij stuurt boodschappers vooruit om aan Esau te vertellen hoe het hem vergaan is, hem verslag te doen en hem ook om genade te smeken. Wat klinkt dat eigenlijk onecht, bijna kruiperig uit zijn mond. Maar het geeft aan hoe ontzettend benauwd hij is. Gods legers stelden hem niet gerust ten aanzien van Esau's leger. En in vers 6 zien we dat hij ook alle reden had, menselijk gesproken, om te vrezen, want Esau komt op hem af met een leger van 400 ruiters. Zo wandelen wij van vrees tot vrees. Na de vrees voor Laban, nou ja, eerst de vrees voor Isaac, toen vluchtte hij. En toen vluchtte hij weer uit Paddan Aram, uit vrees voor Laban. En nu komt die Esau tegemoet en dat is allemaal weer vrees. In vers 7 verdeelt hij zijn mensen in twee groepen, twee legers. Dat is een ander meervoud, dat is het gewone meervoud, Machanot, twee legers. Maar het lijkt heel veel op dat Machanaim van vers 2. Die twee legers, een hemelleger en een aardsleger. De grote Rabbi Nachmanides merkt hierbij op dat je uit deze geschiedenis kunt leren dat er drie manieren zijn om je vijand tegemoet te treden. In de eerste plaats door het gebed. Dat vinden we bij Jacob ook. Ik kom er direct op terug. Hij bidt in vers 10 tot 12. Ten tweede door te proberen je vijand gunstig te stemmen. En dat doe je door hem geschenken te sturen. En Jacob stuurt heel wat geschenken. De ene kudde na de andere wordt vooruitgestuurd om, zoals het daar staat, het aangezicht van Esau te verzoenen. Dat wil zeggen hem mild te stemmen. En ten derde natuurlijk, daar komen we straks op terug aan het einde van dit hoofdstuk, in dat merkwaardige gedeelte, door de strijd aan te binden. Je strijdt met je vijand, je probeert hem mild te stemmen, en als je niks anders meer hebt, dan kun je altijd nog bidden. Zo klinkt het bij Jacob tenminste wel een beetje. Jacob bidt om hulp. Vers 9 tot 12, ik noemde het direct. Maar het is boeiend om naar jezelf eens te kijken hoe je bidt en wat je van dat gebed eigenlijk bereid bent te verwachten. Want onmiddellijk daarna handelt hij weer uit angst. Het gebed is geen echt gebed uit vertrouwen. En het heeft ook zijn vertrouwen in God niet versterkt. Het is nog geen reinigend gebed. Dat zullen we pas later in Bethel tegenkomen. Een gebed op zichzelf zegt nog niets. Je moet dat altijd zien in het licht van iemands gemoedstoestand. Waar is iemands ziel gelegerd? Dus ondanks dat hij gebeden heeft, En Jacob heeft God lief, maar hij handelt zo graag toch uit eigen initiatieven. Ondanks dat stuurt hij driemaal een geschenk naar Esau. Een vergaande vorm van zelfvernedering. Je zo klein maken, om genade smeken en jezelf ook nog eens constant uw knecht noemen tegen Esau. Je knecht, ik ben je knecht. Het woord verzoenen in vers 20 is trouwens een heel merkwaardig woord. Uit zijn verband genomen is het zelfs in de traditionele protestantse theologie heeft het een hele ontwikkeling doorgemaakt. Alsof verzoenen zou betekenen iemands mild te stemmen, iemands aangezicht verzoenen zoals hier staat. Dat betekent dat dat aangezicht eruit ziet als een donderwolk en je hoopt dan dat die trekken zich zullen verzachten. En dat heeft men in de theologie op God toegepast. Alsof verzoening bij God ook zou betekenen Gods woede tot bedaren brengen. En dat gaat veel te ver. Dat is niet de manier waarop het Nieuwe Testament over verzoening spreekt. En een heel simpel manier om dat te weerleggen is ook dat in het Nieuwe Testament God zelf degene is die zijn zoon zendt als het verzoenmiddel. Dus het initiatief gaat juist van God uit. Er is niet een woede van God die tot bedaren moet worden gebracht. Intussen zegt dit geschenk dat Jacob vooruitstuurt meer over hem en over zijn hart dan dat het nou uiteindelijk Esau's hart veranderd heeft. Daar zijn andere dingen voor nodig. En in feite is het God zelf die dat in de eerste plaats doet. Nee, Jacob is hier niet op zijn sterkst. Ook in vers 22 en 23 zien we hoe hij zijn gezin over de beek Jabok brengt en zelf nog aan de veilige kant van de beek blijft. Alsof hij denkt, als de vijand dan op ons afkomt, dan zullen ze eerst mijn gezin te pakken nemen voordat ze aan mij toekomen. Hij schuift zijn gezin voor zich uit om de klap op te vangen. Ja, dan komen we tot het merkwaardige gedeelte dat zoveel aandacht heeft getrokken. De man van Pniel. Pniel is het aangezicht Gods. Maar wie is de God die daar op Jacob afkomt? Er zijn twee exegeses, twee uitleggingen die je beide zowel in Joodse als in christelijke kringen aantreft. Dus u mag wat mij betreft kiezen wat u wilt, mag u sowieso. Maar ik ga zelf een voorkeur uitspreken. Er staat hier een verwijzing naar Hosea 12. Dat ga ik u direct afzonderlijk laten zien. Want de vers 4 en 5 van Hosea 12 werpt een heel merkwaardig licht op deze geschiedenis. De eerste, de bekende, de vertrouwde uitleg is: de man met wie Jacob daar aan het worstelen raakt is een engel van God. En de argumenten zijn duidelijk. Die persoon wordt God genoemd in vers 28 en 30. En in de gebruikelijke vertalingen staat het ook zo. Gij hebt gestreden met God en mensen. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht. Maar dat is natuurlijk altijd interpretatie. Wat er staat is gewoon Elohim. En Elohim betekent meestal God, maar het kan ook betekenen goden. Want het is eigenlijk een meervoudig woord. Het kan ook engelen betekenen of zelfs in het enkelvoud engel. Dus dit is geen doorslaggevend bewijs. Men zegt ook, ja, deze engel zegent Jacob. Alleen God kan mensen zegenen. Ook dat is een vergissing. Want we worden juist ten aanzien van Abraham, Isaac en Jacob krachtig opgeroepen om hen te zegenen. Wie Abraham zegent, die is gezegend. God zegt dat tegen Abraham en herhaalt het tegenover Isaac en Jacob. Wie u zegent, die zal gezegend zijn. De zegenen, dat betekent in de anderen de meerdere erkennen en ook verwachten dat Gods zegen via die persoon tot ons komt. Je erkent de zegen van God op die persoon. En het is zo, zoals ik u eerder gezegd heb, vanaf deze aartsvaders kan geen mens op aarde ooit nog gezegend worden buiten Abraham, Isaac en Jacob om. Dat wil zeggen, je wordt alleen gezegend door de God van Isaac, Abraham, Isaac en Jacob. Het kan niet meer buiten hen om. En daarom is het zo ontzettend doorslaggevend wat je houding is tegenover Jacob, tegenover het volk Jacob, dat is Israël. Men voert ook als argument aan, ja, maar deze engel geeft aan Jacob de naam Israël. Dat is zo, maar we zullen straks in hoofdstuk 35 vers 10 zien dat God daar helemaal aan voorbij gaat. Hij zegt, jouw naam is Jacob, ik geef jou de naam Israël. Dus het feit dat de engel hem Israël noemt en daarmee zegt, je hebt met El, met de machtige, met dit hemelwezen gestreden en je hebt overwonnen, dat is ook al geen doorslaggevend argument. Volgens deze uitleg, dat weet u allemaal, slaat God, hoofdletter G, Jacob op de heup en laat hem daarmee zien dat hij voortaan altijd zal moeten hinkelen en altijd daarmee van God afhankelijk zal moeten blijven. En juist daarin maakt hij hem tot overwinnaar. Dat is een mooie uitleg. Ik doe er niks aan af. En als u na vanavond zegt, ik hou het toch maar bij de gebruikelijke uitleg, dan heb ik daar alle vrede mee. Maar de oude rabbijnen en ook allerlei christenuitleggers hebben een andere benadering gekozen. De man, zoals hij genoemd wordt in het begin van deze pericoop, is de schutsengel van Esau. Elk mens, maar zeker een mens die een heel volk vertegenwoordigt, dat geldt voor Jacob en dat geldt ook voor Esau, Israël en Edom, zo iemand heeft een beschermengel. Een engel die we ook dikwijls aanduiden als een engelvorst. Het duidelijkste voorbeeld vind je in Daniël 10... waar sprake is van de vorst van Griekenland en de vorst van Perzië. Dat zijn die engelvorsten achter de schermen. Deze man is de schutsengel van Esau. En de argumenten zijn dat Elohim in de eerste plaats soms inderdaad engel kan betekenen. Niet alleen vindt u dat in Psalm 8 vers 6, u weet het wel, een weinig minder gemaakt dan de engelen. Zo wordt het geciteerd in Hebreeën 2, maar in de grondtekst staat een weinig minder gemaakt dan Elohim. Maar Elohim, zoals het ook vertaald in de Septuaginta, dat kan engelen betekenen. Bovendien, de parallel is hier engel. Als je kijkt naar Hosea 12, ik zal het u direct laten zien, dan staat Elohim parallel met engel, maar ook parallel met Esau. Ik zal het u direct laten zien. Strijden met Esau betekent hier strijden met deze geestelijke macht achter Esau. En niet alleen achter Esau, achter Edom. En ik ga nog een stapje verder, dan ga ik u direct verder uitleggen. Achter al die boosaardige machten die door Edom worden voorgesteld. Uiteindelijk alle boosaardige machten tot op de dag van vandaag. Dan is dit dus een heel negatieve macht. In vers 20 lezen wij, boeienderwijs, dat Jacob al verwachtte, hij zegt dat letterlijk zo, dat hij het aangezicht van Esau zou zien. En dan komen we tot een sleutelpunt. Ik had het bij een moderne auteur gelezen, maar later ontdekte ik dat dit al een gedachte is die bij Rashi vandaan komt, en die zal nog wel veel ouder zijn. En die zegt, lees eens in hoofdstuk 33 vers 10, als Jacob Esau daadwerkelijk ontmoet, dan staat daar letterlijk, ik heb jouw gezicht gezien. Als het zien, dat is letterlijk in het Hebreeuws, als het zien van het gezicht van jouw Elohim. In welke vertaling je het ook leest, het is een heel raadselachtig woord. Je zou kunnen denken, het is erg vleierige taal, alsof Esau een soort god is. Maar als je het zo opvat zoals Rashi doet, valt het meteen op zijn plek. Jacob zegt als het ware, ik heb je al gezien. Dat wil zeggen, ik heb jouw schutsengel gezien. En die heeft mij gezegend. Daar zit jij aan vast. Goed, daar kom straks nog verder op terug. Peniel, peni, dat is aangezicht. Misschien kent u nog de uitdrukking, iemand op zijn ponum geven of op zijn porum geven. Dat is nog niet meer het meest bekende Jiddisch, maar dat is dus een klap in zijn gezicht. Dat komt van dat woord panim, op zijn Ashkenazisch uitgesproken. Peniel betekent het aangezicht van God of God. En dat mag je zelf weten of je dat met een hoofdletter of een kleine letter wilt schrijven. De man, nou gaan we een paar details bekijken. De man probeert Jacob tegen te houden. Wat doet hij daar? Waarom komt hij worstelen? Hij heeft zelfs een kuddes vooruit gestuurd. Een Esau stuurt als het ware deze engelmacht vooruit. Daarom is deze pericoop zo ontzettend belangrijk. Dit is een grote confrontatie tussen Jacob en deze geestelijke machten. Wij zouden zeggen met de taal van het Nieuwe Testament, deze boosheden in de lucht, deze machten der duisternis, die hem proberen te blokkeren in zijn verdere weg. En dat hebben die machten sindsdien gedaan tot op de dag van vandaag. En alles wat er nu in het Midden-Oosten gebeurt heeft te maken met deze ontmoeting in Peniel. Nu weer nieuwe boosaardige krachten zoals de moslimbroederschap in Egypte zich sterk maken om weer vooral het op Israël gemunt te hebben. Maar goed, laten we nu eens kijken naar die merkwaardige plaats in Hosea 12, vers 4. Ook daar hangt alles van de vertaling af, dus jullie moeten me maar even vertrouwen. Als je nou denkt dat die engel de schutsengel van Esau is, kijk eens naar de parallellen. Hebreeuws dichtkunst wordt altijd gekenmerkt door parallelle regels. Kijk maar eens in de psalmen. Steeds twee regels bij elkaar vormen een parallelie. In de moederschoot hield hij, dat is Jacob, de hiel vast van zijn broer. Dan komt de parallel. En in zijn mannelijke kracht streed hij met Elohim. Streed hij met God. Maar let op de parallel. Moederschoot naar mannelijke kracht. De hiel vast van zijn broer. Hij streed met Elohim. Ik maak ervan, hij streed met diens Elohim. Ja, Jacob streed met de engel. Ziet u, Elohim betekent niet God, betekent engel hier. Ja, hij streed met de engel en overwon. Dat is ook iets raadselachtigs. Hoe kan een mens met God, hoofdletter G, strijden en dan ook nog winnen? Daar heeft de gangbare uitleg zich nooit erg druk over gemaakt. Hij streed met de engel en overwon. En hij, nou wordt het moeilijk, maar ik ga daar niet te lang op in, want we zijn niet met Hosea bezig, maar met Genesis. Hij weende. Als je naar de tekst kijkt, dan zie je Jacob weent. En hij zegt, zegen mij toch, zegen mij toch. Maar hier staat, hij weende en smeekt hem om genade. Het zou ook best kunnen zijn, zeggen de uitleggers, dat het de engel is die weent en smeekt om genade. Komen we direct op terug als we die ontmoeting nader gaan bekijken. In Bethel zal die engel Jacob, of Jacob de engel vinden. Zeg maar, daar zullen ze elkaar weer treffen. Ze weten, dit is niet definitief. Ze zullen straks samen voor God verschijnen in Bethel. En daar zal God, zegt die engel, zal hij, de Heere, met ons spreken. Dat wil zeggen tussen ons recht spreken. Ook dat is heel boeiend. Als er een conflict is tussen Jacob en Esau, tussen Israël en Edom. En Edom, dat zijn alle grote wereldrijken. Dat zijn alle boze machten die tegen Israël zijn tot het einde aan toe. Dan spreekt de engel dit diepe woord uit. Dat er ooit een tijd zal komen dat de Heere recht zal spreken tussen hen. Nou, terug naar Genesis. Let eens op het merkwaardige. Die engel kan wel Jacobs kracht breken. Hij slaat hem op de heup. Dat is ook weer geheimtaal. De geslachtsorganen in de Bijbel worden met vele eufemismen aangeduid. Zelfs de voeten kunnen erop wijzen. En alle lichaamsdelen behalve om ze bij hun naam te noemen. En zo is het ook met de heup. De heup of de lendenen. Iemand is nog in de lendenen van zijn vader. Iemand de heup, dat betekent in dit geval je nageslacht. Nog in de lendenen van je vader zijn, dat wil zeggen nog niet geboren zijn. Als de engel Jacob treft in de heup, dan treft hij hem en zijn nageslacht. En dat heeft de engel, deze boze macht, sindsdien alle eeuwen door gedaan. Israël treffen in zijn nageslacht, elke generatie opnieuw. Maar hij kan niet van hem winnen. Dit vind ik een van de belangrijkste redenen waarom het hier niet over de God van de Bijbel kan gaan. Maar u mag daar best anders over denken. Maar ik heb nou lekker het woord, dus ik mag nou zeggen hoe ik erover denk. Hij kan niet van hem winnen. En nog iets vreemds wat je ook niet kunt begrijpen als het over God gaat. De engel is bang voor de dag. Laat me gaan, zegt hij, want het wordt dag. Hij is een geest van de nacht. Hij vreest het licht. Laat me gaan, want ik moet terug. Ik moet terug naar de krochten van de duisternis. Daar hoort hij thuis. Hij geeft hem een naam. Dan moeten we even kijken naar die naam Israël, die natuurlijk zo ontzettend belangrijk is. U herkent erin het woord El, of Eel moet je eigenlijk zeggen. De machtige, afkorting van Eloa of Elohim. Maar Isra, daarin zit datzelfde woord Sar dat ik net noemde. Sar, dat is een engelvorst. De vorst van Griekenland, de vorst van Perzië, dat is dat woord Sar. Dat betekent dus vorst. Maar het werkwoord kan dus twee dingen betekenen. Israël betekent hij die met God geworsteld heeft, tegen God gestreden heeft. Maar je kunt ook vertalen, hij die zich tegenover God vorstelijk gedragen heeft. En beide heeft natuurlijk een hele diepe zin. Maar God is hier de geestelijke tegenstander. In Genesis 35 past de Heere het op zichzelf toe. Dus Israël betekent twee heel verschillende dingen. Hier, als deze duistere macht die naam geeft, dan zegt hij: je hebt je vorstelijk gedragen tegenover de schutsengel van Esau. Maar als de Heere God het zegt, dan zegt hij: je hebt je vorstelijk gedragen tegenover de God van Israël. Jacob wint, maar hij wint al wenend en smekend. Waarom is dat? De traditionele uitleg zal zeggen: waarom zou Jacob nou smeken dat deze engel hem zegent? Als een mens smeekt om een zegen, dan doet hij dat tegenover de Heere God. En mijn antwoord is: dat is niet zo. Dat is niet altijd zo. Waarom is Jacob Jacob? Dat betekent hiel vasthouden, niet hielenlichter. De hiel vasthouden. Dat betekent twee dingen, heb ik u eerder verteld. Ik zeg het heel kort nog eens. Dat betekent de opvolger, die de hiel vasthoudt, die volgt op degene wiens hiel hij vasthoudt. Zo volgt op het Edomitische Rijk van de boze machten uiteindelijk het Rijk Israël. Maar dat betekent ook: ik laat Esau nooit los. Israël staat tegenover de boze buitenwereld. Maar het is ook een buitenwereld tegenover wie Israël verplichting voelt. En altijd zal blijven voelen. En dat is op zijn allerhoogst en diepst tot uitdrukking gekomen door Yeshua, die zijn 12 apostelen erop uitgestuurd heeft om deze wereld zegen te bereiden. En daarom zegt hij: ik laat u niet gaan tenzij gij mij zegent. Want als Esau Jacob zegent, betekent dat zegen voor Esau zelf. Alle hoop voor de volkerenwereld ligt daarin dat ze Israël zegenen. En dat houdt natuurlijk ook in de God van Israël zegenen en de Messias van Israël zegenen. En als dat gebeurt, dan staat er zo schitterend. En jammer dat in sommige vertalingen dat woordje over hem weggelaten wordt. Het is ook maar een klein woordje, lo, maar het is heel wezenlijk. Een goede vertaling die vertelt het. De zon ging niet zomaar op. De zon ging over hem op. Het was dageraad geworden. De engel vlucht terug in het duister, maar over Jacob gaat de zon op. Alsof gezegd wordt: vanaf dit moment zal de zon steeds helderder schijnen over de weg van Jacob. Het is dus, zoals gezegd, een strijd van enorme omvang. Een strijd waarin Jacob, dat is Israël, met de hulp van de Heere God tegen de engelvorst van Esau, tegen de boze wereld, met vooral daarachter de geestelijke macht, een strijd. Het is een strijd tussen Gods volk en de hele volkerenwereld. En ik zeg nog eens, de rabbijnen hebben er altijd op gehamerd, dat vindt u in de hele Joodse traditie: Edom, dat is Rome. Zij schreven: de Talmud ontstond in de tijd van het Romeinse Rijk. Ze konden niet zomaar openlijk tegen Rome spreken en lelijke dingen over Rome zeggen. Dat was levensgevaarlijk. Dus hadden ze ook daarvoor een codewoord. Als ze het over Edom hadden, dan moet er een belletje gaan rinkelen, want dan weet je, nou hebben ze het over dat grote, machtige Romeinse Rijk. Nou, het is eigenlijk meer samenvatting, ik heb u het meestal verteld. Edom slaat Israël altijd weer op de heup. Altijd proberen ze Israël te treffen in zijn nageslacht. Dat gold al voor de jongetjes die in de Nijl werden geworpen. En het gaat door tot op de dag van vandaag. Israël van zijn kant dringt er bij de volkeren op aan om het te zegenen. Want alleen zo zullen zij zelf gezegend zijn. Jacob is de hiel vasthouden. Hij laat Edom nooit los. Ik laat u niet gaan tenzij dat je mijn zegen herkent. Want dan zul je zelf gezegend zijn. Hij gedraagt zich als een vorst, een sar, tegenover de sar van Esau. En zo wordt Israël gered, ondanks deze confrontaties. Ondanks deze voortdurend aanhoudende strijd zal Israël tenslotte zegen vieren. Na deze ontmoeting met deze engel uit de duistere wereld, en als u denkt dat het nog steeds een engel van God was, mijn zegen hebt u, komt de ontmoeting met Esau zelf. Jacob is nog steeds bang, ondanks die engel. En hij is bereid de zijne op te offeren. Hij zet ze in volgorde van belangrijkheid. Dat wil zeggen, die volgens hem het eerst mogen eraan gaan, die worden vooropgezet. Dat zijn natuurlijk de slavinnen met hun zonen. Sneuvelde jongens, maar zo is het nou eenmaal. Dan komt Lea en dan tenslotte Rachel en Jozef. Benjamin is nog niet geboren. Dat zijn Degene van wie hij het meeste hield, die staan het dichtste bij hem. En dan de grote verrassing. Esau komt op hem af en omhelst hem. Ja, ik kan het niet helpen om te denken, dat is geen wonder naar wat er vannacht gebeurd is. Begrijpt u, als ik op het juiste spoor zat met die uitleg, die ik natuurlijk ook niet zelf bedacht heb, dan is het geen wonder dat Esau zo veranderd is. Esau heeft Jacob moeten zegenen. En daarin ligt de zegen voor Esau zelf. Je kunt ook zeggen, zou de tijd alle wonden helen na 20 jaar? Of is hij toch op een of andere manier geroerd door de deemoed van Jacob en door zijn geschenken? Er staat, hij kuste Jacob. En dat is zo boeiend. In de Hebreeuwse Bijbel vind je allerlei vreemde tekentjes die iets te betekenen moeten hebben gehad toen de rabbijnen deze tekst overschreven. En boven dit woord kuste hebben ze een aantal stippen gezet. En vervolgens mogen dan 1000 jaar lang iedereen zich het hoofd overbreken waarom ze dat hebben gedaan. Rashi zegt om aan te geven, dit was echt. Esau meent het. En Jacob stelt hem zijn hele gezin voor, zijn 2 vrouwen, zijn 2 bijvrouwen, zijn 12 zonen en zijn onbekende aantal dochters. Esau wil van het geschenk niets weten. Maar ook dat hoort erbij. Het zou kunnen zeggen, ja, dat is gewoon, Jacob is nog steeds een beetje bang. Dus hij denkt als Esau dat geschenk nog maar aanneemt. Goed, dat is allemaal menselijk, dat is allemaal misschien ook wel waar. Maar het gaat natuurlijk dieper dan dat. Als hij zegt, jij moet mij zegenen, dat wil zeggen, je moet mijn eerstgeboorterecht en mijn zegen erkennen, dan hoort daar in feite bij dat Esau dat geschenk niet kan weigeren. Dat gaat natuurlijk veel dieper. Dan is het heel wat dieper dan alleen maar een soort psychologisch conflict. En dat is de betekenis van vers 10 waar ik straks op wees. Ik heb jouw aangezicht al gezien, Esau. Als ik het in mijn woorden mag zeggen, ik heb het vannacht al gezien. Het was het aangezicht van jouw engel. Maar dat was hetzelfde alsof ik met jou zelf gevochten had. En je hebt mij gezegend. En dus zul je gezegend zijn. En dus kun je het niet maken om mijn zegen te weigeren. En dan zegt Esau, zullen we nu samen optrekken? Dat is ook een boeiende vraag van enorme betekenis voor de hele heilsgeschiedenis. De zegen voor Edom, Esau, ligt daarin dat ze Jacobs eerstgeboorterecht erkennen. Maar zullen ze ook samen kunnen reizen? Zijn er toch niet 2 werelden die altijd op een of andere manier gescheiden blijven? Soms denk ik wel eens, zelfs als het gaat om hen die Yeshua liefhebben uit het Joodse volk en hen die uit de heidenen, uit de niet-Joden afkomstig zijn, het blijft moeilijk om samen op te trekken. In vers 13, in hoofdstuk 33... daar zegt hij, de kinderen kunnen nog niet zo hard. En dat klopt, Ibn Ezra wijst erop, het oudste kind was hoogstens 1 jaar of 12. Vorige keer heb ik het verkeerd gezegd. Ik zei 17. Maar het oudste kind kan hoogstens 1 jaar of 12 zijn. Want de eerste 7 jaar moest hij vechten of werken om een vrouw. En toen pas trouwde hij. Dus dat kan hoogstens 12 jaar oud zijn. Dus dat klopt, hij heeft een hele stoet kleine kinderen bij zich. Het argument deugt wel. En toch heb je het gevoel, de diepere reden is een andere. Ze passen niet bij elkaar. Ik kom later wel, zegt Jacob. En ja, het zit toch in de aard van het beestje. Hij kan niet recht uitspreken en recht uit doen. Want wij denken dan meteen, ja, zou u dat nou werkelijk willen? Wat moet Jacob in Seir? Dat is het gebergte van Edom, genoemd naar de nakomelingen van Esau. Dat is het land van Esau. Wil hij dat werkelijk? Zodra Esau inderdaad met zijn 400 man weg is, buigt Jacob af. Hij gaat helemaal niet naar Seir. Hij gaat naar Sukkot. Dat zullen we direct zien. De rabbijnen, dat vind ik eigenlijk wel lief. Die nemen het altijd voor die aartsvaders op. Als wij onze wenkbrauwen fronsen en zeggen, jongen. Ze nemen het altijd voor hen op. En Rashi zegt, nee, maar Jacob heeft niet gejokt. Want uiteindelijk komt Israël in Seir. Jazeker. Je moet dat veel dieper zien. En dat waarschijnlijk denk ik dat het nog waar is ook. Uiteindelijk komt Israël toch tot Edom. Dat is Rome. Dat is de hele heidenwereld. Obadja is maar een klein boekje. Maar de hele ontknoping zit hem in het allerlaatste vers. Vers 21. Verlossers zullen optreden op het gebergte Sion. Maar dat boekje gaat over Seir. Gaat over Edom. over het oordeel over het goddeloze deel van Edom. Maar er zit ook in opgesloten dat er zegen is voor hen die uit Edom tot geloof komen. Jacob buigt 7 maal voor Esau. Hij spreekt over Esau als mijn heer en hij noemt zichzelf uw knecht. Huichelarij, ja, maar ook een kern van geestelijke waarheid. Het ware Israël is altijd dienstbaar geweest aan de volken. Je kunt je ook arrogant stellen boven de volkeren, maar ze is altijd dienstbaar geweest. De hele evangelieverkondiging tot aan de einde der aarde is de grootste dienstbaarheid van Jacob tegenover Edom geweest van alle tijden. Maar even zo goed is waar, dat staat hier niet bij, maar dat komt morgen wel op de site, dat Esau uiteindelijk de knecht zal worden. En Jacob de Heer. Het is niet alleen maar dat de Heer, Yeshua, zal regeren over alle dingen. Maar ik kan niet moe worden om dat te herhalen. In Daniel 7 staat zo treffend dat het Rijk niet alleen maar komt aan de zonen des mensen, maar dat het Rijk komt aan het volk van de Allerhoogste. Het Rijk komt aan Israël. Het Vrederijk van de Messias is geen Romeins Rijk, het is een Israëlitisch Rijk. En niet alleen maar simpelweg het Rijk van de Messias. Dus uiteindelijk komt hij bij hem in Seir, maar dan als heer en niet als knecht. Jacob gaat naar Sukkot. Die plek heet vanaf dat moment waarschijnlijk zo. Sukkot betekent hutten. Denk maar aan het loofhuttenfeest, dat heet ook Sukkot. Sukka is hut. En hij is de eerste aartsvader die we in een huis aantreffen. En die hutten bouwt, Sukkot, voor het vee. Het is maar tijdelijk, want hij is onderweg. In 3 etappes als hij het beloofde land binnenkomt. Sukkot, Shechem en Bethel. Hij is op weg naar Shechem. De zoon van de stadsvorst heet ook Shechem. Dat zal wel niet toevallig zijn. Het is de stad van de zoon van de stadsvorst, Hemor. En die heet ook Shechem. Hij is de tweede aartsvader, zegt vers 19, die land koopt in Kanaan. Het eerste was Abraham, zoals u weet, die de spelonk van Machpela kocht om daar zijn doden te begraven. Dat was een hoog, een nobel doel. 6 aartsvaders zijn daar uiteindelijk ook begraven en liggen daar tot op de huidige dag. Dit is een wat minder nobel doel. Waarom moet hij land kopen zo vlak onder de rook van Sichem? Het doet een beetje denken aan Lot, die in de buurt van Sodom zijn tenten opsloeg en later ook een huis had in Sodom. Nou, zover ging het met Jacob niet, maar het scheelt niet veel. Wie zo dicht bij de gevaarlijke boze buitenwereld komt, moet niet te gek opkijken dat zijn dochter daar kans krijgt met de zoon van de stadsvorst. Jacob had daarvoor de schuld in de eerste plaats bij zichzelf moeten zoeken en niet bij een ander. Abraham, van hem lezen we als hij in het beloofde land aankomt, in Genesis 12, vers 6, dat hij ook in Sichem is, op veilige afstand, in een tent, met een altaar. Want Abraham heeft nooit, bijna nooit zijn pelgrimschap, zijn vreemdelingschap veronachtzaamd. Maar de verleiding is zo groot. Eigen land, een eigen huis, een plekje. Maar deze plek is te gevaarlijk. Jacob. Zodra hij gesetteld is, dat is wel mooi. Hè? Je moet eens opletten wanneer de aartsvaders altaren bouwen. Nooit in het buitenland, niet in Egypte, niet in Paddan Aram. Nooit als ze een weg gaan waar de goedkeuring van de Heere God niet op kan rusten. Zoals Abraham in die episode met Hagar. Maar hij is terug in het land en zodra hij daar is, bouwt hij een altaar. Zoals hij een altaar had, een min of meer een altaar, toen hij vertrok. Dat was dan die opgerichte steen, bescheiden altaar. Maar zo heeft hij ook een altaar als hij nu terugkeert. Maar het heeft nog niet veel om het lijf. We horen niet dat de Heere God aan hem verscheen. Er is geen sprake van aanbidding. Dit is allemaal iets dat wachten moet op Bethel. Want in Bethel moet hij zijn. Toen hij vertrok, heeft de Heere God zich aan hem geopenbaard in Bethel. En toen hebben zij afgesproken, als 2 bondgenoten, dat Jacob weer zou terugkeren te zijner tijd naar Bethel. En daar zouden de banden weer aangeknoopt worden. Dus hij is gewoon een beetje te voorbarig met dit altaar. We nemen het zijn goede bedoelingen op de koop toe, maar de Heere God kan zich nog niet bekennen, met een mooi germanisme gezegd. tot dit altaar. Nog geen aanbidding. Wel gebed, maar Jacob was ook nog helemaal niet innerlijk geestelijk waar hij zijn moest. Dat heeft de hele episode met Dina en Sichem aan het licht gebracht. Zulke dingen gebeuren in ons leven om duidelijk te maken wat er in ons hart is. Er was bovendien nog afgoderij in hoofdstuk 35 vers 2. Daar is Jacob waar hij zijn moet. En daar zien we dan ook dat hij de afgoden allemaal verzamelt en vernietigt. Waarom doet hij dat hier nog niet? Het is de tweede keer dat we in deze avond Jacob horen bidden, terwijl je er geen goed gevoel aan overhoudt. Bidden is niet iets magisch. Als je nou maar de woorden uitspreekt, dan zal God je wel zegenen. Bidden hangt alles af van je gesteldheid van het hart. Maar let toch eens op de mooie naam die hij je geeft. El Eloé Yisrael. Elohe, deze constructie betekent er volgt een tweede naamval op. Een van-constructie, dus de God van Israël. En dus staat er de God van de God. God, comma, dat is dan El, de machtige, de God van Israël. En Israël zelf is natuurlijk ook weer een woordspeling. Hij die met El geworsteld heeft. Dus het is El, de God van hem die met El geworsteld heeft. In één zo'n naam zit heel wat opgesloten. Dat verwijst naar deze episode in Genesis 32. Maar God zwijgt daar nog bij. Hij kende God als degene die hem daar geholpen had. Maar dat is nog wat anders dan God zelf kennen. Een van de redenen waarom ik dat boekje geschreven heb, Meer dan Redding Alleen, is dat er zoveel gelovigen zijn die weten wat Yeshua voor hen gedaan heeft. Ze kunnen het zeggen, ja, hij is voor mij gestorven aan het kruis. Maar dat is nog geen basis voor een relatie. Dat is nog geen basis voor het verhaal dat God met jou wil doormaken. Dan moet je weten wie God zelf is. Dan moet je weten wie Yeshua zelf is. En niet alleen maar wat hij voor je gedaan heeft, hoe die je geholpen heeft, maar wie hij zelf is. Alleen als je dat doet, is er ruimte voor een relatie. Goed, het eerste stukje van vanavond is een beetje korter dan het tweede stuk. En dus gaan we nu een beetje vroeger dan anders, maar dat zult u straks wel zien, dat heb ik dan ook hard nodig, gaan we nu pauzeren aan het eind van deze eerste les.